Fijn dat we er allemaal weer zijn, ja. Vorige week hadden we een enorme storm, weet je nog. En nou, dit mag weer. Daar kunnen we weer van genieten. Ik heb hier nog weer een berichtje van Des over zijn bediening in Afrika. En wij hebben natuurlijk ook gesteund en ik heb even wat uitgeprint. En ook wil ik dat aan jullie geven. Ik kan ze ook doorsturen aan jullie. Maar ik wil ook na de samenkomst even met jullie praten over... Eventueel dat wij die bediening in Afrika gaan steunen. Er staan hier getuigenissen uit Kenia, uit Zuid-Afrika, Sierra Leone. Waar allemaal dus het evangelie van Gods genade geleerd wordt. Ook de Grace School of the Bible. Dus dat is wel, ik denk, ja, wij als gemeente gelukkig geld. En dat is niet eigenlijk om de banken maar ons geld te geven dat ze daar wat mee kunnen verdienen of wat dan ook. Hoewel, de rente is natuurlijk niet zo hoog. Maar dat geld is natuurlijk voor de bediening van de heren. En het lijkt mij een heel goed doel om dat we daar als gemeente dit gaan ondersteunen. Maar dan gaan we dat even na de samenkomst nog even met elkaar over praten over hoe of wat. Ja? We gaan nu met de studie bezig die op papier hebben staan. En dat staat op verschillende opstandingen. Daar willen we het over gaan hebben. Laat eerst open in gebed. Vader, ik wil u danken voor deze dag. En vader, we zijn zo dankbaar dat wij zijn aangenomen tot zonen, vader. Dat wij het zoonschap verkregen hebben. Dat u ons in uw plan heeft voorbestemd. Om dat hier op aarde voor u als werktuigen voor u in uw plan te functioneren. En uw evangelie aan de mensen bekend te maken, vader. En dat is een bijzonder iets, vader, en daar dank ik voor. En ik bid ook, vader, dat we ook doordat wij Paulus volgen en daardoor u ook begrijpen wat uw plan is, vader. Wij weten dingen, wij weten waarom we lijden. Wij weten waarom er nog geen vrede op deze wereld is en al dat soort dingen meer. En ook dat er niet genezen wordt zoals we dat in de evangelie hebben gezien. En dat heeft alles te maken dat wij het woord en waarde terecht snijden. En zo ook met de opstanding, vader, willen we ook vragen, wilt u ons licht hierop geven, zodat we hier ook weer, of we in herinnering gebracht worden, of als het nieuw voor ons is, dat we dat het licht daar door uw geest op krijgen. En dat vraag ik en dank ik alles in de naam van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Amen. Ja, verschillende opstandingen. Nou, we weten zoals Paulus dat leert in 1 Korinthe 15, vers 21 tot met 24. Dat hebben we hier natuurlijk afgedrukt. Het staat ook op de site bij onze uitzendingen. Er staat het pdf-icoontje voor degene die kijken. Ik wil even zeggen voor degene die kijken, als het beeld uitvalt, dat kan, waarschijnlijk is de camera of er zit een breuk in de kabel. Het geluid gaat gelukkig door, net zoals vorige week. Dus dat zeg ik nog even voor de zekerheid. Het kan gebeuren, maar tot nu toe blijft hij het nog doen, zie ik. Goed, verschillende opstandingen. Zoals in Adam de dood is, zo is in Christus het leven. En zo is het. Ja, 1 Korinthe 15 vers 21, daar zegt Paulus het ook, want terwijl de dood door een mens is, en wie is die mens? Ik heb het erachter gezet, Adam. Door Adam is de dood in de wereld gekomen, niet daarvoor. En zo is ook de opstanding der doden door een mens. En dat is natuurlijk Christus met hoofdletter, de mens. Dus het ene is het leven, bij het andere heb je de dood. En dan begint bij iedereen met de dood. En dan kan bij mensen ook in de dood eindigen. Maar dat hoeft niet, want het staat ook in, door één mens, in Christus, ja... hebben wij het leven. Want gelijk ze allen in Adam sterven, daar begint iedereen mee, alzo zullen zij ook in Christus allen levend gemaakt worden. En wij doen niet zoals de mensen die zeggen, ja, dus in Adam gaat iedereen dood en in Christus is automatisch iedereen heeft die eeuwige leven. Nee, dat is de alverzoening. Nee, je bent niet zomaar in Christus. Ja? Je moet geloven in het evangelie, dat Christus stierf voor je zonde. En dan kom je vanuit Adam, kom je pas in Christus en niet eerder. Nou, en dan zal je ook levend gemaakt worden. Nou, we weten nu al door de doop in zijn dood dat wij zijn reeds met hem gestorven begraven. En ook opgestaan, levend met hem gemaakt. En dat komt hierdoor. Dus wij hebben, geestelijk hebben wij die opstanding al natuurlijk al meegemaakt. Maar, wacht eventjes, er komt ook een lichamelijke opstanding. En we weten, Maarten had het er net al over. Over, tenminste, ja, dat had je over de opstanding, ja. Dan krijgen we natuurlijk dat nieuwe lichaam. En dat is dan is het compleet. En ieder in zijn orde, kijk, de eersteling Christus. En waarom wordt hij de eersteling genoemd? Ik bedoel, Lazarus is ook uit de dood opgestaan. Ja? Maar Lazarus had niet het leven van God inzicht. Want Lazarus is weer gestorven, anders zou hij hier nog rondlopen. Als hij, hè? Nee, het is de eersteling Christus. Christus wordt de eerstgeborene genoemd en hij wordt ook de enige geboren genoemd. Wat is het verschil? Hij is de eerstgeborene uit de doden. In de Bijbel staat ook, de kinderen van de opstanding zijn de kinderen van het koninkrijk. Zegt hij ergens in Lucas. Een kind, dan ben je een geborene. Dus als je bent uit de opstanding, word je als het ware opnieuw geboren. Dan ga je dat koninkrijk in, maar dat geldt voor ons ook. We moeten allemaal eerst sterven, wil je eeuwig leven krijgen. Nou, in Christus, die heeft voor ons die dood ondergaan. En daardoor krijgen wij nu het eeuwig leven. Maar hij was de eerste, eerstgeborene, de eerste die uit de dood geboren is, is opgestaan en nooit meer sterven zal. Maar we weten, na hem is er nog een hele grote oogst van mensen die ook uit de dood zullen opstaan. Maar hij wordt ook de enige geborene genoemd. Niet de eerstgeborene, maar de enige geborene. Als je zegt, hij is de eerstgeborene, dat betekent dat God zou nog meer kinderen kunnen krijgen. Nee, hij is de eerstgeborene uit de doden. Maar hij is de enige geboren zoon. Zie je het verschil? God heeft een één zoon, maar hij was de enige geborene en er komt er daarna ook nooit meer een. Dat is het verschil. Dus hij is de eersteling uit de doden, ja. Daarna die van Christus zijn in zijn toekomst. Ja, dus als Christus komt, dan zullen mensen opstaan. Daarna zal het einde zijn wanneer hij het koninkrijk aan God en de Vader zal overgegeven hebben, wanneer hij zal het niet gedaan hebben. Alle heerschappij en alle macht en kracht. Dus zien hier, Christus is opgestaan uit de dood. Na hem zullen nog vele mensen uit de dood opstaan. Dan moet je natuurlijk van Christus zijn. In zijn toekomst, dus als hij komt. Dan moeten we natuurlijk opletten. Want het woord en waard weer gaan snijden. Dus als Christus komt. Maar goed over nadenken. Als Christus komt naar beneden. Dan komt de opstanding. Dat lees je hier. Ja? En daarna zal het einde zijn. Dus hier lezen, als Christus terugkomt, dan zal er de opstanding zijn. En dan zal ook het einde zijn, want dan komt het koninkrijk van God en de Vader hier op aarde. Als hij alle heerschappij en alle macht, dus alles wat vijandig is aan God en hem tegenstaat, zal vernietigd worden. Dit is wat Paulus in 1 Korinthe 15 spreekt. Je moet alleen opletten, dit is het programma, zoals je ziet, zonder de bedeling der genade. Ja, dat begrijpen we. Hè? Maar dit is het originele plan van God. En dan kijk je ook in Openbaring 5 vers 10. Dan lezen we ook dat alle verloste mensen, die zullen gaan regeren op aarde. De verloste mensen. Kijk, dat zien we staan in Openbaring 5 vers 10. Gij hebt ons, onze God, gemaakt tot koningen en priesteren. En wij zullen als koningen heersen op aarde. Nou, wie spreekt hier? Spreekt hij niet over het lichaam van Christus, hè? Want hij spreekt hier over openbaring. Dat is het boek, dat is na de brief van de apostel Paulus. Dan gaat de geschiedenis weer verder. En dan lezen wij over het koninkrijk. Dan weten we, het gaat natuurlijk over Israël. Die zullen koningen en priesters zijn. En die zullen als koningen met Christus regeren hier. Heersen waar? Op aarde, hè? Niet alleen in Israël, maar op aarde. Je ziet het ook in openbaring 20 vers 6. Dat spreekt ook wanneer het is, hè? Namelijk, zalig en heilig is hij die deel heeft. En daar staat het, in de eerste opstanding. Hé, dat betekent dus, er zijn meer opstandingen. In de eerste opstanding. Dus je bent, zeg maar, gered. Als je bij die eerste opstanding bent. En wanneer is die opstanding? Kijk, over deze heeft de tweede dood geen macht. En wat is de tweede dood? Dat is de mensen, als ze verloren gaan. De tweede dood. De mensen die Christus niet hebben aangenomen. Kijk, nu ben je reeds dood in je zonde. Je sterft. Maar waar ga je heen daarna? Ga je naar de hemel, dan heb je eeuwig leven. Maar ga je naar de hel, poel des vuurs, dat is de tweede dood. Want dan ga je namelijk voor altijd verloren. Dus degene die hebben deel aan de eerste opstanding, die gaan het koninkrijk. Kijk in. Maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn, wat staat erachter? En zij zullen met hem als koningen heersen 1000 jaren. Je ziet hier dus, die dus aan de eerste opstanding deel hebben, dus degene die uit de dood opstaan, dat noemt hij de eerste opstanding, die zullen 1000 jaar regeren. Hier komt de term dus uit vandaan, het 1000-jarig koninkrijk. En dan zullen ze met hem heersen. Dus hier weet je, dus 1000 jaar, dan zullen ze met Christus regeren. Maar ja, wij weten dit nu ook, dat het zal pas zijn dat het na de eerste opstanding is. Ben ik duidelijk? Dus als hij, we weten dus, hier lezen we wat Paulus zegt. Christus zal naar beneden komen en dan zullen er nog mensen opstaan. En dat noemt hij de eerste opstanding. En die zullen het koninkrijk ingaan en die zullen met hem 1000 jaar regeren. Dus wanneer krijg je 1000-jarig koninkrijk hier op aarde? Als de eerste opstanding geweest is. En dan zullen ze met hem regeren 1000 jaar. Nou ja, wat lezen wij in 2 Timotheus 2 vers 12? Timotheus zegt daarover, indien wij verdragen, wij zullen ook met hem heersen. Zie je, als wij verdragen, dan zullen wij ook met hem heersen. En nou is het belangrijk dus dat wij gaan begrijpen, zijn wij dat dan? Ja, gaan wij heersen? Ik weet dat jullie dat weten, dat zijn wij net, spreekt hij niet over die eerste opstanding, dat wij gaan in de toekomst op het koninkrijk op aarde 1000 jaar met Christus regeren. Dat dacht ik vroeger dus. Kom ik ook mee naar beneden en zal ik opstaan? Nee, ik ging wel, werd opgenomen, maar ik zou weer terugkomen op basis van deze tekst. Maar ik raak al nu al in de war, omdat ik nu al merk, toen snapte ik dat niet, maar omdat je dingen door elkaar heen gooit. Het koninkrijk op aarde, dat is niet, daar gaan wij niet heersen. Dus als Paulus spreekt over, wij zullen met hem heersen, moeten we niet denken dat wij die koningen en priesters zijn. Nee. We gaan even verder, want we gaan dit natuurlijk uitpluizen. Dus die eerste opstanding, als je dat zegt, hè, dat stukje erboven, zalig is hij die deel heeft in de eerste opstanding, dan moet je dus met het pijltje naar boven, naar 1 Korinthe 15, dat hij spreekt over die eersteling Christus, Christus is opstaand, en daarna die van Christus zijn in zijn toekomst. Dus Christus staat op uit de dood, en daarna, dat is in de toekomst nog, als Christus komt naar beneden, dan zullen zij opstaan, en dan zie je ook het koninkrijk op aarde zijn, zie je dan, en dan zullen degene die dan opstaan, als hij komt, zullen ze met hem het koninkrijk ingaan en met hem heersen. Dat is het in een dooddop. Nou, en dan zie je dingen staan vanuit de Bijbel, in het Oude Testament bijvoorbeeld, in Zacharia 14 vers 4 en in vers 9, dan weten wij dat de voeten van Christus op de Olijfberg zullen staan. En dat hij dan koning over de hele aarde zal zijn. Zie je weer, dan gaan we naar het Oude Testament en dat spreekt over die tijd, over het koninkrijk wat komen gaat, die 1000-jarig koninkrijk. Wat lezen we daar? In Zacharia 14 vers 4, en zijn voeten zullen te 10 dagen staan op de Olijfberg. Letterlijk de Olijfberg die wij nu in Israël weten. Ik ben er nooit geweest, maar Helene volgens mij. Ja, ben jij er ook geweest? En jij ook zeker? Ja. Maarten, ben jij ook geweest?
Nee,
ik ben er ook nooit geweest. Wij moeten ons even, ja. Maar als je dat ziet, is indrukwekkend. Als je natuurlijk deze teksten kent, dat je dan weet wat daar gebeurd is trouwens. Want hij is er natuurlijk al een keer geweest, maar hij komt ook terug. Hier zien we het staan. Ze profiteert hij over die tijd, over de toekomst. Denk erom, hè. Dit is toekomst. En zijn voeten zullen te 10 dagen staan op de Olijfberg. Kijk, en die ligt voor Jeruzalem. Tegen het oosten. En de Olijfberg, dat is een enorme gebeurtenis als Christus naar beneden komt, zal in tweeën gespleten worden naar het oosten en naar het westen. Kan je het voorstellen, als je naar een vakantie gaat, dan zie je zo'n berg. En dat dan bijvoorbeeld de Heer Jezus naar beneden komt en dat die berg, nou zo hoog is die berg volgens mij niet, de Olijfberg. Maar dat die dan, is het een heuvel meer, toch? Ja, hè? Maar goed, maar toch, je ziet in de Bijbel wordt toch een berg genoemd. Maar dat die zo'n, boem, zo'n in tweeën splijt zomaar. Dat gebeurt er. En dan, dan naar het westen, zodat er een zeer grote vallei zal zijn. En de ene helft des bergs zal wijken naar het noorden. En de helft dezelfde naar het zuiden. En dan zie je het vervolg in dat hoofdstuk. Als dat gebeurt, de Heere zal tot koning over de ganse aarde zijn. Te 10 dagen zal de Heere één zijn en zijn naam één. Dus als Christus komt naar beneden, nou, we hebben net gelezen, dan krijg je ook die opstanding. En hij zal, dan zal die koning over de hele aarde zijn. Met wie? Nou, met degene, de verlosten, de koningen en priesters, die zullen over de hele wereld met hem gaan regeren. Wij gaan ook met Christus regeren, maar dan moeten we niet deze tekst bij gaan toepassen, want dat is Israël die met Christus op aarde gaat regeren. Want we zien, hij komt met zijn voeten letterlijk op de Olijfberg, hier op de aarde, zichtbaar, tastbaar, voelbaar, zichtbaar. Nou, dus dan zal hij over de ganse aarde, zie je dat ook staan, over de ganse aarde zal die koning zijn. Nou, en nu in deze tijd is Christus wel boven alle hemelen verheven. En ik heb Efeze 1 vers 20 tot 23, maar vers 23 heb ik, 22 heb ik afgedrukt, maar we moeten eigenlijk ook Efeze 1 vers 21 even lezen. Die hoort er eigenlijk ook bij. Efeze 1 vers 21. Dat gaat over... ik zou zeggen, in vers 19 zie je dat Paulus spreekt over de uitnemendheid, de grootheid zijnde kracht in ons. Die geloven naar de werken, de sterkte zijnde macht die hij gewrocht heeft, kijk, in Christus. Dus wij hebben die kracht van opstanding, dat zien we in vers 20, toen hij hem uit de doden opgewekt heeft opgewekt en heeft hem gezet op zijn rechterhand in de hemel. Het gaat even over dat feit dat hij is opgestaan uit de dood en hij is aan de rechterhand van de Vader gezeten. Ver, kijk, boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomende wereld. En heeft alle dingen zijn voeten onderworpen. Dus al die macht en kracht en heerschappij zijn aan Christus onderworpen. En heeft hem de gemeente, dat is aan ons, het lichaam van Christus, gegeven tot een hoofd boven alle dingen. Dus Christus is gezeten boven alle macht en kracht. Waar? Nou, in de hemel, daarboven. En we weten, waar zitten alle vijandige machten en krachten? Christus zit in de derde hemel. En waar zitten zij? In de tweede hemel. En wij wonen in de eerste hemel, maar dat maakt ook deel uit van die tweede. Dus dat is om ons heen. En daar zit hij boven, maar wij met hem dus ook daarboven. Wij heersen reeds nu al over die machten en krachten, geestelijk gezien. Fysiek nog niet, want dat gebeurt natuurlijk als wij eenmaal van deze aarde zullen weggenomen worden. Maar het gaat om Christus zit dus wij in deze tijd is Christus nu ver boven alle hemelen. En dat was niet geprofeteerd door Zacharia. Of andere profeten uit het Oude Testament, want die wisten niets van Christus en zijn lichaam, die wij zijn. Want dat was een waarheid die al die tijd verborgen is geweest. En Paulus spreekt over de verborgenheid van Christus. Dat wil zeggen, ja, in het Engels zeggen ze mystery. Het is in de NBG zeggen ze over een geheimenis. Het was verborgen. Nou, als iets verborgen is, je moet iets verborgen houden. Dat betekent dat je het geheim houdt. Het is al die tijd door God geheim gehouden. En alle eeuwen en geslachten verborgen, dat lezen we in Colossenzen, en daar gaan we nu niet heen hoor, waar Paulus zegt dat het is aan hem toevertrouwd en het was al die tijd. Voor wie verborgen? Voor alle eeuwen. Dus het is vanaf Genesis 1 begon de tijd. Al die tijd heeft God het verborgen gehouden en ook dus door alle tijden, maar ook voor alle mensen. Dus er is geen mens, geen profeet die hierover heeft kunnen spreken. Dus als het al die tijd verborgen is, het lichaam van Christus, dan hebben zij ook nooit over de opstanding in de Bijbel. De opstanding is op zich geen geheim. Als je in het Oude Testament leest, Jesaja 53 spreekt over Christus, maar hij spreekt over ook dat hij wordt bij het graf bij de rijken gelegd, maar hij zal ook zaad zien. We lezen in Psalm 16 over de opstanding van Christus. En niet direct Jezus zal opstaan, maar we zien de teksten die daar wel over gaan en waar Petrus met Pinkster zelfs ook naar refereert, dat hij zegt, ja, dit gaat over Christus, is een profetie over zijn opstanding. En de opstanding, Daniel 12, hè, want er zal een opstanding zijn voor eeuwig leven, zegt even in mijn eigen woorden, en tot eeuwig afgrijzen. Dus de opstanding op zich in de Bijbel is geprofeteerd in het Oude Testament. Maar ja, wij gaan ook opstaan, maar als het altijd verborgen is geweest, dan hebben die Torah profeten het Oude Testament dus nooit over onze opstanding kunnen spreken. En dat is het verhaal, want de eerste tekst die wij in 1 Korinthe 15 lazen, zien we daarom ook onze opstanding niet in staan. Dat is het wat hij zei over die opstanding die in de toekomst gaat komen. Want weet je, dat is wel zo, als Christus naar beneden komt, nu hij zit daar, hè, en hij komt naar beneden, dan is er een opstanding. Alleen, over welke opstanding praat je? We hebben tot nu toe gesproken over die opstanding die straks zal zijn, als wij weg zijn, dan komt hij naar beneden. Maar weten zal hij gaan oordelen en dan krijg je dat de gelovigen zullen opstaan uit de dood. Het koninkrijk ingaan. Maar waar is dat? Als hij zijn voet op de olijfberg zullen staan en hij gaat hier regeren, waar? Op aarde. Maar als hij voor ons komt, dan komt hij ook naar beneden. En wat is dat voor ons? Dan noemen wij de opname. En wat is de opname? is ook een opstanding. Maar over die opstanding hebben ze natuurlijk nooit geprofiteerd. Dus Christus is een keer naar de aarde gekomen. Ja, is hij geboren. Heeft hij geleefd hier op aarde. Is gestorven aan het kruis. Is opgestaan. Is opgevaren naar de hemel. Het plan was dus dat hij, en is nog steeds, dat hij weer naar beneden komt op aarde. En het is aan Paulus verborgen, een verborgenheid geopenbaard. En daar leven wij in die tijd nu. Dat oké, okay, hij staat nog wel, hij komt zeer zeker, maar voordat hij terugkomt op aarde komt, hij is nog naar beneden in de lucht. Namelijk voor ons. En die opstanding kun je nergens tot Paulus vinden. Nergens. Dus ja, kijk. Dus ze hebben nooit de opname van de gemeente kunnen, ook niet in verborgen vorm. Dat kan helemaal niet. Want het was bij God verborgen. Dus dan kunnen zij, de profeten hebben daar absoluut niks van geweten. Nou, de voeten, ik zei net al, Christus, de voeten van Christus hebben eens op de olijfweg gestaan. Dat was toen hij op aarde was. Hij is gestorven, begraven en opgestaan. Hè? Nou, kijk in Handelingen 1 vers 9 tot en met 11. Wat staat daar? Toen stond hij daar op de olijfweg. En dat was na zijn opstanding. Hij heeft 40 dagen met de apostelen gesproken, hun geleerd over het koninkrijk van God op aarde. En dan gaan ze dus naar die olijfberg en er staat, en als hij dit gezegd had, werd hij opgenomen. Daar zij het zagen en een wolk nam hem weg van hun ogen. Dus je staat daar, hè, en letterlijk, ja, iedereen heeft zo zijn eigen idee erbij hoe dat gaat natuurlijk. Of je hebt een idee omdat je het in een film gezien hebt. Een film over de Bijbel, maar er zijn dus, of je hebt het in plaatjes of schilderijen gezien. Maar niet één kan het 100% precies weergeven, want we zijn er niet bij geweest. Ja? Maar hij is in ieder geval letterlijk omhoog gegaan. Ja? En een wolk nam hem weg van hun ogen. En als zij hun, nou kan je het voorstellen, hun ogen naar de hemel zien. Ja, daar gaat hun Heer en Heiland. En hij gaat zo naar boven, naar boven, naar boven. Nou, en dan zie je het natuurlijk zo verdwijnen op een gegeven moment. Hè? Als je bijvoorbeeld zo'n lancering van een raket ziet, dat zie je wel eens op televisie. En dan blijf je ook zo kijken. En op een gegeven moment zie je hem helemaal uit het beeld verdwijnen. Maar toen hij heenvoer, ziet twee mannen stonden bij hen in witte kleding. Zie je het? Engelen zijn dat, in witte kleding. Welke ook zeiden, gij Galileese mannen, wat staat gij en ziet op naar de hemel? Deze Jezus die van u opgenomen is in de hemel, zie je, hij is naar de hemel opgenomen, naar de den hemel, zal alzo komen, gelijkerwijs gij hem naar de hemel hebt zien heenvaren. Dus wat staat hier? Christus was na zijn dood en opstanding. Ging hij letterlijk naar de olijfberg en is hij letterlijk omhoog gegaan, maar zeggen ze op dezelfde manier zoals hij naar boven kwam, geen bedoel ik, zo zal hij ook weer naar beneden komen. En dat hebben we dus net in Zacharia gelezen. Zijn voeten zullen staan op de olijfberg. Een vervulling van profetie. Dat gaat gebeuren. Dus zij weten eenmaal in de toekomst, daar in Israël, op de olijfberg, waar jullie dan geweest zijn. Dan weet je, daar heeft hij gelopen, daar heeft hij gestaan, daar is hij opgevaren. Maar eens zal hij daar ook weer terugkomen, op aarde. En als je weet dat hij op aarde terugkomt, dan weet je altijd dat je te maken hebt met het profetische programma van God voor Israël. Nou, en op, ja, je ziet hier, ik heb het hier ook staan, hij zal op dezelfde manier terugkomen. En dan zal Zacharia ook vervuld worden, dat hij zal koning zijn op aarde. Ik heb hier een andere tekst uit Amos, want we moeten ook eens natuurlijk een beetje wat uit teksten uit het Oude Testament, bijvoorbeeld die we niet zo elke dag lezen, Amos 9, vers 11 tot 15. Dat spreekt over die toekomst, wat gaat gebeuren. Als hij terugkomt naar deze aarde op de olijfweg en hij zal koning worden. Want wat gaat hij eerst doen? Als hij terugkomt, krijg je eerst, wat gebeurt er dan? Hij komt naar beneden. Hoe komt hij naar beneden? Niemand die het weet. Op dezelfde manier, ja. Maar voordat zijn voet op de olijfweg zullen staan. Hij komt op een wit paard, hè? Met legers van engelen. Hij ging natuurlijk, ik denk ook met engelen werd hij opgenomen, hij ging in zijn eentje. Ja? En maar hij zal ook terugkomen met engelen, maar dan komt hij op een andere manier terug. Hè? Ogen, hoe zegt hij dat met zijn ogen ook weer? Vlammend vuurs, en hij zal van vlammend vuur wraak komen nemen op zijn vijanden. Hij gaat eerst de vijanden vernietigen. Dus die berg splijt ook, maar er zal ook een vluchtweg zijn voor gelovigen van de kleine kudde. Maar dan komt er dus een oordeel. Zoals wij lezen in Genesis 1 vers 2, de aarde was wat? Woest en ledig. Ik geloof dus dat het heeft te maken met een oordeel wat plaatsgevonden heeft. hoef je niet te geloven, maar ik geloof het wel. Maar dan gaan we dus, dat is een andere studie. Maar je ziet hier, de aarde zal ook dan woest en ledig zijn. Vanwege het oordeel. Als je Joël 2 leest, dan zie je dat die engelen, het is net een film, die gaan gewoon, die kammen de hele aarde af. Het zal er zijn een soort tactiek van verschroeide aarde zijn, als het oordeel van God komt. Daarom, het zal ook een angstige tijd zijn, een verschrikkelijke tijd, als hij komt om te oordelen hier op aarde. Ja, zijn vijanden zullen eerst vernietigd worden. En dan krijg je dat ze op zullen staan. En dan gaan ze het koninkrijk in, de gelovigen. Dat is het plan. Dus als hij, we zien hier dus staan, Amos 9. Waarom zeg ik dat? Omdat Amos 9 vers 11 zegt, te dien dagen, en hij spreekt over te dien dagen, spreekt altijd over die tijd die komen gaat in de toekomst. De grote verdrukking en het koninkrijk. Zal ik de vervallen hut, en in het Engels staat tabernakel, de vervallen hut van, of tabernakel, of het huis, als je dat wil zeggen, van David weder oprichten en ik zal haar reten vertuinen. Wat betekent dat? Ik zal haar scheuren, dichten en wat haar naar is afgebroken weder oprichten en zal ze bouwen in de dagen van vanouds. Nou, dat zijn allemaal termen die hebben te maken met wat? Als je komt wel eens ergens, dan rij je ergens en dan zie je bijvoorbeeld een huis en dan zie je een hek omheen staan. Dat is dan onbewoonbaar, er woont niemand meer. Wat zie je dan? Het gaat verwoekeren. Ramen zijn kapot. Op een gegeven moment gaat het verzakken, verscheuren. Het wordt niet geschilderd. Er komen gaten in het dak en scheuren in de muren. Waarom? Nou, dat kan bijvoorbeeld een resultaat van oorlog zijn. Kan het ook. Of het is onbewoonbaar. Je weet, als er een huis leeg staat ergens, dan gaan jonge lui, die gaan er ook in lopen rommelen en doen. En dan zie je het helemaal vervallen. Het is een bouwval. En dan koopt iemand zo'n huis bijvoorbeeld. Wat gaat er dan gebeuren? Gaat ze helemaal oprichten en dan gaan ze het weer dicht stukken door. Het wordt helemaal opgeknapt en als het helemaal klaar is, gaat er iemand helemaal klaar. Dan herken je het niet meer terug. Nou, dat is het huis. Hier staat, ik zal de vervallen hut van David weder oprichten. Dit is een gevolg van het oordeel op deze aarde. En Israël zal ook verwoest zijn. En de wereld. En dat gaat hij weder oprichten. Denk aan het huis. Want het is het huis Israël. En wat komt daar in het huis Israël? Het huis van God. De tempel. Hij gaat daar regeren. En hij gaat dus als dat oordeel, de wraak van God over deze wereld gegaan is, gaat hij de vervallen hut van de heidenen, nee van David, dan hebben we het over Israël, oprichten. En dan zie je, dan gaat hij die scheuren, gaat hij dichtmaken en wat aan haar is afgebroken zal weer opgericht worden en zal ze bouwen, kijk als in de dagen van ouds, opdat zij erfelijk bezitten en zij die zijn dat, Israël. Het overblijfsel van Edom en al de heidenen, dus en die naar mijn naam genoemd worden, spreekt de Heere, die dit doet. Zie de dagen komen, spreekt de Heere, dat de ploeger, de maaier en de druiventreder de zaadzaaier genaken zal. En de bergen zullen van zoete wijn druipen en de heuvelen zullen smelten. En ik zal de gevangenis van mijn volk, zie het, van Israël wenden en zij zullen de verwoeste steden herbouwen en bewonen. Zie je, de verwoeste steden zullen herbouwd en bewoond worden. Dus heel Israël moet opnieuw herbouwd worden en zal bewoond worden. En de wijngaarden planten en dezelfde wijn drinken. En zij zullen hoven maken en dezelfde vrucht eten. Ik zal ze, Israël, in hun land planten. En ze zullen niet meer worden uitgerukt uit hun land dat ik hun lieden gegeven heb, zegt de Heer uw God. Dat is de toekomst. Als je nu naar Israël kijkt, is het echt niet zo. Daar gaat heel wat aan vooraf. Maar eenmaal zal zijn belofte, wat hij met zijn volk heeft, daarom Israël zal ook nooit vernietigd worden. Alleen op deze tekst weet je dat ze eenmaal terug in hun land zullen zijn. Maar dan is het een Israël wat niet in Adam is, maar wat in Christus is. En dan zal hij daar wonen en met hun, met koning en priesters, regeren over deze aarde. Dus de gelovigen, Adam en Abraham en Isaac, die liggen allemaal in het graf. In die tijd, als hij naar beneden komt, en dit is achter de rug, en dan gaat hij zijn volk, degene die gestorven zijn in Christus uit Israël, die zullen opstaan, en die zullen dan het koninkrijk ingaan, en dan is het herbouwd. En dan zullen ze een zegen voor de wereld zijn. Dus hij zal op de aarde komen, om op de troon van zijn heerlijkheid gaan zitten, als koning en rechter. Nou, daar zijn teksten over, weten we allemaal, ze zullen hem zien komen naar beneden, op de troon gaan zitten. En dan zal die koning zijn en rechten. Maar er zal geen Millennium Koninkrijk komen. Millennium, dat weet je wel, millimeter is 1000 millimeter gaan in een meter. Dat heeft met 1000 te maken. Dus het 1000-jarige rijk wordt ook wel eens het millennium genoemd. Dus het 1000-jarig koninkrijk, het koninkrijk, men spreekt wel eens over, ja, meewerken in het koninkrijk van God, ja. Maar dat koninkrijk van God, wat hier staat, dat is nu niet en dat kan ook niet eerder komen voordat Christus naar de aarde terugkomt. En dat was onbekend bij de profeten. Even kijken hoor. Ja. Ik heb al genoeg over de opname gesproken. Daar komen we zo meteen nog even over op. Daar spreekt hij dus niet over. Dit gaat allemaal over zijn komst naar deze aarde voor het volk Israël en voor de wereld uiteindelijk. Als we het over de opstanding spreken, dan weten we dat Job, die wist ook. En Job, hè, dat is waarschijnlijk, daar zijn de meesten wel over eens, het eerste boek wat geschreven is. Terwijl Genesis staat het eerst in de Bijbel, maar dat wil niet zeggen dat hij ook het eerst geschreven is. Want in Job zie je ook heel veel over de schepping staan. Dus waarschijnlijk is het boek Job het eerste geschreven. En wat zegt Job dan? Dan weet hij dus dat de opstanding er is. En ik heb hier Job 19 vers 25, maar ik wil ook even vers 25 lezen. 26. Job 19. En vlak voor de psalm is het, hè? Job 19. En ik, bij mij is de bladzijde 613. Vers 25 en 26. Als Job spreekt over de opstanding, ook nogmaals, over ons opstanding, denk altijd goed na, spreekt hij niet. Weet hij niet. Maar hij weet wel dat er een opstanding zal zijn en dat hij ook zal opstaan. En Job 19 vers 25, wat zegt hij daar? Want ik weet, mijn verlosser leeft. En hij zal de laatste over het stof opstaan. Nou, dat is moeilijk in onze Statenvertaling, moet ik helaas toegeven. Als ik het even zelf vertaal, dan zeg ik, want ik weet, mijn verlosser leeft. En dat hij op de laatste dag op de aarde zal staan. Dat staat er eigenlijk. Het stof der aarde. In het Engels. And that he shall stand at the latter day upon the earth. Dus hij weet dat zijn verlosser, wie is de verlosser? Als Job spreekt, Christus was er nog niet, maar wie noemt hij zijn verlosser? Dat is God. Hij weet dat dit boek, hè, dat is 7000 jaar geleden geschreven waarschijnlijk. Of 6, dat lees je nu in. En dan wist hij al dat God, die noemt hij daar zijn verlosser. Hij wist dat hij leeft en dat hij zal op de laatste dag op de aarde staan, hè, opstaan. En als zij na mijn huid dit doorknaagd zullen hebben, wie zijn die zij? Wanneer als jij in het graf ligt, wat doorknaagt jou dan? De wormen, toch? Dus hij spreekt over het lichaam wat in het graf ligt. Als de wormen mijn lichaam doorknagen, nou, dat is niet tijdens je leven. Ja, dat kan met wondjes, hè. Dan doen ze toch wel eens wurmpjes in, dat van die maden, om dat schoon te eten. Nee, maar als je in de kist ligt, dood, dan weet je wat er gebeurt. Dus hij spreekt hier over zijn dood, als hij in het graf ligt. Nou, wat zegt hij dan? Als zij dus dit doorknaagd zullen hebben, die wormen, zal ik uit mijn vlees God aanschouwen. Hoe kan dat? Zal ik uit mijn vlees God aanschouwen? Dat betekent dat hij staat op uit de dood. Dus Job wist over de opstanding. Dus de opstanding is een bekend gegeven in de Bijbel. Als je maar weet de teksten waar ze staan. Maar dan komen we in de evangelie, Petrus, Jacobus, Johannes en de apostelen. De Heer Jezus sprak over de opstanding. En ze dachten, waar heeft hij het over? Die begrepen het niet altijd. En Petrus, als hij zegt in Handelingen 3, na Pinksteren. He, dan weten we, in Pinksteren wordt de redding aangeboden aan het volk Israël. Waarom? Omdat ze hebben de Messias gekruisigd. Ze hebben de Zoon van God gekruisigd. Dat zou je denken. Stel je voor, als ik bijvoorbeeld de zoon. Nou, jij hebt er geen zoon, jij hebt een dochter. Obama, de dochter van Obama zou vermoorden. Nou, je weet, de FBI, je krijgt alles op je dak, hè? Ja, toch? Waarom? Ja, om je natuurlijk te arresteren en de doodstraf te geven. Hoe denk je als het is als je de Zoon van God doodt? De Zoon van God, ja? De schepper van hemel en aarde. Dat is precies hetzelfde. Ja? Die komt ook terug om wraak te nemen. Maar Peter zegt, wacht even. Christus bad voor vergeving voor jullie. Dus jullie krijgen de tijd. Jullie krijgen nog een kans om je te bekeren. En dat zegt hij ook hier. En dan vergeven van zonde te krijgen van die daad. En dat zie je ook in Handelingen 3 vers 19 vers tot 21 staan. Kijk, in Handelingen 1 vers 6 spreekt hij over, zult gij aan Israël dit koninkrijk oprichten. Nee, jullie zullen eerst moeten bekeren. Kijk, betert u dan en bekeert u, opdat uw zonden mogen uitgewist worden. Wanneer de tijden der verkoeling zullen gekomen zijn van het aangezicht des Heren, en hij gezonden zal hebben, Jezus Christus die u tevoren gepredikt is, welke de hemel moet ontvangen tot de tijden der wederoprichting. Hey, we hebben net over wederoprichting van die vervallen hut van David. Dat vervallen huis, dat is vervallen, een bouwval, dat ga ik weer wederoprichten. Dus dat is als het koninkrijk komt. Die God gesproken heeft door de mond van al zijn heilige profeten van alle eeuw. Dus hij zegt tegen hun, jullie moeten je bekeren, Israël. Zodat jullie vergeving van zonde krijgen. Totdat de tijden van de verkoeling zullen gekomen zijn. En hij Christus zal zenden. Dus eigenlijk, als wij dus even niet denken aan apostel Paulus en de bedeling der genade. Wat was het programma? Jullie moeten je nu bekeren. En dan krijg je vergeving van zonde. Als hij komt, als hij dat koninkrijk, als hij naar beneden komt en jullie het koninkrijk in gaan brengen. Dat is het plan. En dan zal degene die gestorven zijn, zullen opstaan. En wij gaan zo het koninkrijk van God op aarde in. Maar goed, we weten, wat gaat er gebeuren? Er komt een zware tijd met de antichrist, een grote verdrukking. Maar zij zullen bewaard worden voor die verdrukking. Of zullen ze doorheen moeten? Ze moeten er doorheen, hè? Waarom? Omdat de grote verdrukking is wat? Is een zuivering van wie? Ja, van het volk Israël. De gelovige Joden uit te scheiden van de ongelovige Joden. Dus zij moeten door die verdrukking heen. Dat is een plan, dat is geprofiteerd, dat weten ze. Dus daarom als je je bekeert, Israël, als jij bekeert van die daad, dan zal jij niet onder die wraak van God vallen. Misschien zal je zal die toestanden meemaken hier op aarde. En in Israël, sommigen zullen in de woestijn bewaard worden. Maar er zullen ook vervolgingen zijn en vermoord worden. Maar weet één ding. Als Christus komt naar beneden op deze aarde. En gaat al je vijanden vernietigen. Dan zullen jullie opstaan en het koninkrijk ingaan. Gelukkig is hij opgestaan uit de dood. Want jullie zullen dat ook eenmaal. Maar hier zie je de gelovigen. Die zullen levend op aarde zijn tijdens die verdrukking. En die zullen daarom ook uitzien naar zijn komst. Om op aarde vrede te brengen. Door eerst die vijanden te vernietigen. Terwijl zij nog op aarde zullen zijn. Maar wij in deze verdelende genade. Waar zijn wij? Wij zijn niet om door die verdrukking heen te gaan. En dat weet je alleen als je het woord der waarheid snijdt. Dat zegt Paulus namelijk. Wij gelovigen in deze bedeling, wij zullen levend zijn als die gezegende hoop naar beneden komt. Wij verwachten Christus waar? Vanuit de hemelen. Dat hij ons vernederd lichaam gelijkvormig aan zijn heerlijk lichaam zal maken. Wij wachten dus ook op een komst naar beneden van hem. Maar over welke komst praten wij? Is dat waar we tot nu toe over gesproken hebben? Dat hij naar beneden op aarde komt? Nee. Nee. Kijk, als hij komt, nu op dit moment, dan heb je gelovigen die leven en je hebt gelovigen die dood zijn. Ja, jullie weten het. Er zijn broeders en zusters, ook bij ons uit de gemeente, zijn bij de Heer inmiddels. Maar wij zijn er nog. Als hij niet komt, nu komt, hè, dan zullen wij dus een ander lichaam krijgen en zij zullen opstaan. En dan worden wij naar de hemel opgevoerd. In een oogwinkje zullen wij veranderd worden in heerlijkheid en weggerukt worden van deze aarde. Het is dood of levend, maar waar het om gaat, dat het is voor die grote verdrukking. En daarom spreken we in de Bijbel over nog een opstanding. Want de opname, dat is onze opstanding. 1 Korinthe 15 vers 52, zie ik, zeg u een verborgenheid. Wij zullen wel niet alle ontslapen, maar wij zullen alle veranderd worden in een punt des tijds. Allemaal. In een ogenblik met de laatste bazuin, want de bazuin zal slaan en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden. Zie je, de doden, degene, de christen, Ruud bijvoorbeeld, broeder Ruud, we hebben broeder Bert, Oda, Fons, uit Mugheim, Marijke heet ze toch? Of Sylvia, Marijke heet ze, ja. Dus er zijn een aantal, ja. Maar goed, wij zullen allemaal met hun op dat moment, die zullen opstaan en met hun opgevoerd worden. Dus als de, we hebben het net over de eerste opstanding gehad, hè. Uit Openbaring 20, in het begin, zie je dat staan. Dat is de eerste opstanding. Dat heeft te maken met het duizendjarige rijk op aarde. De eerste duizend jaar van een eeuwig koninkrijk. De eerste opstanding is voor diegenen die in het profetische plan gelovig zijn geworden. En die gaan het koninkrijk op aarde binnen. Als wij denken dat dat dezelfde opstanding is als waar 1 Thessalonicenzen 4 vers 16 over spreekt. Dan laten we die eens lezen. Wat staat er in 1 Thessalonicenzen 4 vers 16? Want de Heere zal zelf zal met een geroep, met de stem des archangels, aartsengel, en met de bazuin Gods nederdalen van... Kijk, dan komt Christus naar beneden. Vanuit de hemel, want waar zit hij nu? We weten, hij zit toch? Hij is gezet in de hemel boven alle macht en kracht. Dus hij komt door de tweede hemel naar beneden, naar de eerste hemel. Komt hij naar beneden. En die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan. Nou, de naam die ik net noemde. Bert, Oda, Fons, Ruud. Die zullen eerst opstaan. En dan staan daarna wij, die levend overgebleven zijn, dus nu, als hij nu op dit moment komt, zullen tezamen met hem opgenomen worden in de wolken, de Heere tegemoet en dan in de lucht. Dus komen zijn voeten op aarde? Nee. Er zijn mensen die geloven niet in deze opname. Wel, nee. Maar het staat er toch? Ja, nee, nee. Omdat men zit onder een leer, die predikt alleen, daar mag je misschien niet eens over het duizendjarige rijk praten. Of ze spreken allemaal over de evangelie. Ja, dan praat je allemaal over het koninkrijk op aarde. Dus ja, waarom ga je dan de lucht in? Je hoort hier te zijn. Nee, omdat wij maken deel van een ander plan. Daar zitten wij in. En daarom zie je ook staan heel duidelijk, het is belangrijk. Wij gaan hem tegemoet, waar? In de lucht. De Heer Jezus komt helemaal niet op aarde. Hij blijft daar, wij gaan naar hem toe. En alzo, en dan staat er, en alzo zullen wij altijd met de Heer wezen. Nou, als wij deze opstanding geloven wat Paulus zegt, dan kunnen wij niet leren dat het lichaam van Christus zal gered worden van de grote verdrukking, als wij ook leren. En voor degene die het weet, maar sommigen weten het niet, maar in Matthäus spreekt hij ook over een aantal teksten waarin gelovigen in het lichaam van Christus denken, en ik was daar één van, die dachten dat hij daar over de opname sprak, over mijn opstanding, dat ik zal opgenomen worden. Maar als je dat leest, ik heb Matthäus hier, 24 vers 29 tot met 31 en 37 tot met 41, leest men dan daar onze opstanding in. Maar wacht eventjes. Matthäus, hoe is dat? Volgens Israël, dat spreekt over Israël, dat spreekt over Jezus als de Messias, de koning van het volk Israël. Dus, en terstond, kijk, wanneer? Na de verdrukking die dagen. Dus na die verdrukking van die dagen in de toekomst. Wat gebeurt er dan? Zal de zon verduisterd worden en de maan zal haar schijnsel niet geven. En de sterren zullen van de hemel vallen en de krachten der hemelen zullen bewogen worden. En dan zal in de hemel verschijnen het teken van de zoon des mensen. En dan zullen al de geslachten der aarde wenen. En ze zullen de zoon des mensen zien komen op de wolken des hemels met grote kracht en heerlijkheid. Wauw. Maar als ik bij Paulus lees, lees ik dat allemaal niet. Dan lees ik een bazuin en een geroep. En wij gaan naar de Heere toe. Maar hier zie je, daar gaat wat aan vooraf. Hè? Je ziet die enorme natuurverschijnselen gebeuren. En er zal ook eerst een verdrukking zijn over de hele wereld. En dan zul je zien dat die zon verduisterd wordt. De maan geeft zijn schijnsel niet, enzovoort, enzovoort. En dan komt hij naar beneden. Maar dan komt hij ook echt naar beneden op de aarde. En dan zal hij zijn engelen uitzenden met een bazuin van groot geluid. En zullen zijn uitverkorenen bij één vergaderen uit de vier winden van het ene uiterste de hemelen tot het andere uiterste dezelfde. Nou, de vier winden, wat bedoel je daarmee? Niet zo moeilijk, toch? Ja, noord, oost, zuid, west. Ja, alle hoeken. Men zegt wel eens, alle hoeken van de aarde. Heeft een aarde hoeken? Nee, maar we weten allemaal wat hij begrijpt. Wat meneer bedoelen, toch? Uit alle windstreken, uit alle hoeken, overal van de wereld, zal hij zijn volk en de uitverkorenen, dat zijn de Joden, de kleine kudde, bijeen vergaderen. Nou, dit is nog niet gebeurd, dus wat je nu in Israël ziet, dat heeft nog niks met dit te maken. En dan zegt hij ook, en gelijk de dagen van Noach waren. Alzo zal ook zijn de toekomst of de komst van de zoon des mensen. Kijk, moet je goed opletten. Want gelijk zij waren in de dagen van de vorige zondvloed. En hoe was het voor de zondvloed? Etende en drinkende, trouwende en ten huwelijk uitgevende. Tot de dag toe in welke Noach in de ark ging. En bekenden het niet totdat de zondvloed kwam en wat? En hen allen wegnam. Wie werden er weggenomen in de zondvloed, tijdens de zondvloed? Wie werden er weggenomen? Alle ongelovigen. Wie bleven gered? Noach en zijn gezin. 8 mensen. De rest kwam om. En hier staat, die werden weggenomen. Nou, wat is dat? Die werden allemaal vernietigd. Nou, hij zegt, zoals het toen was, zo zal het ook zijn als het bij de toekomst van de zoon des mensen. Als dan zullen er 2 op de akker zijn. De een zal aangenomen, of zeg maar weggenomen worden, niet aangenomen, de Heer tegemoet, weggenomen, net zoals bij Noach, door het water. Hier zie je het, hij zal komen met grote macht en heerlijkheid en met zijn legers. De ongelovigen zullen weggenomen, dat is een ongelovige, en de ander zal verlaten worden. Dat wil zeggen, de ander zal gelaten worden. Het staat een beetje, ja, een beetje moeilijke woorden in de Statenvertaling. Er zullen 2 vrouwen malen in de molen. De ene zal aangenomen, dat let op, net zoals bij Noach, zal weggenomen worden. Zal vernietigd worden. En de ander zal achtergelaten worden, zo zou je het kunnen zeggen. Nou, dit is natuurlijk een tekst voor veel mensen. Ja, wat bedoelt, zit ik er ook bij? Word ik wel meegenomen of niet? En dan denkt men, oh nee, men leest ook soms van, oh, die zal aangenomen worden. Dus dan ziet hij, Christus komt naar beneden en hij zal ze, dan zien ze, dan komt hij ons halen. Aangenomen worden. Nee. Lees in de context met Noach, weggenomen worden. Dit gaat niet over de opname van ons. Dit is niet de eerste, dit is de eerste opstanding eenmaal. Daarna zie je de gelovigen gaan het koninkrijk in en de ongelovigen worden vernietigd. Dat is als hij dus naar beneden komt. Nou kijk, ik heb nog een paar teksten en dan sluiten we af. Die laten zien dat wij niet door die grote verdrukking gaan en niet onder de wraak van God zullen. Kijk, de kleine kudde wordt natuurlijk niet door God vernietigd. Maar ze zullen wel in die tijd leven. Degene die leven, ja, die zullen dat allemaal wel meemaken. Daarom heeft u hoofden op, want uw verlossing is genaakt. 1 Thessalonicenzen 1 vers 10. Dat gaat over ons. En zijn zoon uit de hemelen te verwachten. Wat we net lazen in Matthäus? Nee. De welke hij uit de doden verwekt heeft, namelijk Jezus, die ons verlost van wat? Van de toekomende toorn. De toorn die nog toekomst is. Die verdrukking die we net lazen van die dagen, de grote verdrukking met de antichrist, hij verlost ons daarvan. Hoe doet hij dat? Nou, door ons op te nemen. En ons naar de hemel, derde hemel te brengen. 2 Thessalonicenzen 2, vers 1 tot en met 5. Wij bidden u broeders door de toekomst van onze Heer Jezus Christus, de komst. Dus let op, hè. De Heer Jezus komt terug. Dat zegt iedereen en zelfs ongelovigen weten. Ja, Jezus, hij komt toch terug? Ja, hij komt. Maar over welke komst praat je? Want de ene komst betekent namelijk de opstanding die niet geprofiteerd is. De tweede komst is, als wij weg zijn, dan noemt hij de eerste opstanding. Maar dan gaat ook eerst dat oordeel aan vooraf. En dat is de tweede komst. Die komst van ons, voor ons, is eigenlijk is geheim. Ja, hoe noem je dat? We hebben wel eens gezegd de nulde komst. Maar omdat hij verborgen was. Maar eigenlijk is dat de eerste komst, maar niet naar op aarde. Dat was bij zijn geboorte. Nou, dat gij niet haastelijk bewogen wordt van verstand of verschrikt, door geest, nog door woord, nog door zendbrief, als van ons geschreven, alsof de dag van Christus aanstaande waren, dat u niemand verleidde op enigerlei wijze, want die komt niet, tenzij dat eerste afval gekomen zij, en dat geopenbaard zij de mens der zonde, de zoon des verderfs. Is de antichrist, die zich tegenstelt en verheft boven al wat God genaamd wordt of als God geëerd wordt, dat hij in de tempel Gods als een God zal zitten, zichzelf vertonende dat hij God is. Dus de antichrist, dat is de antichrist. En Paulus zegt dan van, let op, sommigen dachten dat ze die tijd gingen meemaken. En sommige, vele gelovigen, die denken dat ook. Die weten niet, die denken wij gaan wel door die toren heen, die verdrukking. Want de antichrist is een roede in Gods hand. Het is een toren, hè? Dat is de toren van God die... De antichrist wordt door hem gebruikt. Maar wat staat erachter? Gedenkt gij niet dat ik nog bij u zijnde deze dingen gezegd heb? Zijn we het alweer vergeten? En daar schrijft Paulus het op. Wij moeten dat weten en zij moesten het ook weten. En nu, wat hem wederhoudt, weet gij, opdat gij geopenbaard wordt te zijner eigen tijd. Want de verborgenheid der ongerechtigheid wordt al reden gevrocht. Alleenlijk die hem nu wederhoudt, die zal hem wederhouden. Totdat hij uit het midden zal weggenomen worden. Wat houdt hem tegen de antichrist? Wat houdt de grote verdrukking tegen? Dat zijn wij. Je kan zeggen de bedeling de genade. Zolang die hier is, wordt dat nog steeds tegengehouden. Je kan ook zeggen ja, de opname. Zolang de opname er niet is, die gebeurtenis, komt hij nog niet. En er staat ook achter. Die hem nu wederhoudt, die zal hem wederhouden. Zodat hij, die en hij, dus hetzelfde. En wie zijn de hij? Dat is het lichaam van Christus. Uit het midden zal weggedaan worden. Wanneer worden wij weggedaan? Bij de opname. En hij, wij zijn toch? Jood en hij in een nieuw lichaam, wat zijn wij? Een nieuwe mens. Een nieuw schepsel. Dat is een hij. Want wij zijn geen bruid van Christus, hoor. Want wij zijn het lichaam van Christus. En is Christus mannelijk of vrouwelijk? Mannelijk. Daarom die hij. Het lichaam van Christus zal worden opgenomen. En dan krijgen we de tijd ernaar. Dus ja, hier zie je een beetje. Ik heb nog een aantal dingen over de tijd van Jacob's benauwdheid. Die gaat komen. Maar voor die tijd zijn wij weg. Want dan zijn wij bij de Here. Dus, sinds Paulus geroepen is, kan je niet meer spreken over een algemene opstanding. Want er is een opstanding bijgekomen. De profetie spraken erover. Maar wij spreken over dat wij hem verwachten elke dag. En dat wij worden opgenomen. Dan zullen wij gelijkvormig worden aan zijn heerlijk lichaam. En hij komt ons tegemoet in de lucht. En dan zullen wij wat? Voor altijd bij de Here wezen. Waar? Wij hebben een plek waar? Eeuwig in de hemelen. Nou, dat maakt je toch blij als je dit leest, toch? Dat is je toekomst, dat is jouw opstanden. Ik ben geestelijk met hem gestorven, begraven en opgestaan. Maar ik zal eenmaal lichamelijk, komt hij mij halen. En het heeft te maken, alles met zijn plan. Als het lichaam van Christus, de bedeling, de genade. Als God zegt, het is genoeg. Dan wordt hij opgenomen. En dan gaat hij met het andere plan verder. En dan krijg je de eerste opstanding, want daar is altijd al over gesproken. En Christus was daar de eerste van, en velen na hem. Maar in de verborgen tijd waarin wij leven, is hij natuurlijk ook de eerste uit de dood opgestaan. En wij zullen ook gelukkig in Christus ook opstaan, de Here tegemoet. Maar ja, je ziet het, je moet dus begrijpen, je moet het woord in waarheid snijden. En je gaat begrijpen wanneer? Merk hetgeen ik zeg. Doch de Here geeft u verstand in alle dingen. Wij hebben nu verstand in deze dingen. Wij weten het nu. Wij weten precies het verleden, het heden en de toekomst. Ja, vader, we zijn u dankbaar, vader, dat wij dat niet uit hoogmoed zeggen, maar juist uit dankbaarheid, omdat u dat aan ons hebt geopenbaard. En dat u de apostel Paulus hebt geroepen en aan hem ook de opdracht hebt gegeven deze brieven te schrijven. Zijn brieven met ook in zijn laatste brief dat wij het woord en waard recht moeten snijden. En als we naar hem luisteren, vader, dan zullen we het. Dan zullen we ook geen verwarring hebben. Maar dan zullen we precies weten hoe uw plan in elkaar steekt. En hoe onze toekomst zal zijn. Vader, we zien uit naar uw komst. En zo danken we u daarvoor. In de naam van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Amen.